Start zondag, ook bijzonder. Weet u, in de katholieke kerk wereldwijd is het ook een bijzondere dag vandaag. Ik weet niet of u het nieuws gelezen hebt, maar er wordt iemand heilig verklaard. Nou hebben wij als protestanten niet zoveel met het katholicisme dat iemand heilig verklaard moet worden, want Gods woord zegt zelf al, als Paulus een brief schrijft aan de Korintiërs, dat hij dan hen de heiligen noemt. Dus je bent al heilig als je gelovig bent, want we hebben het avondmaal gevierd. We zijn geheiligd door het bloed van het Lam. En daar mogen we op staan. Maar toch, het bijzondere vond ik dat vandaag een jonge man dan in de katholieke kerk geheiligd, of heilig verklaard wordt. Maar dan gaat mij om wat ik las in de krant over zijn getuigenis. Het is Carlos Acutis, zo heet hij. Nog maar 15 jaar is hij geworden. Hij was al min of meer bekend toen hij jong was, dat hij veel op internet deed om over zijn geloof te praten. En dan las ik in de krant dat hij 15 jaar ziek wordt en binnen een week komt te overlijden. En nou, dat is natuurlijk heel verdrietig. Maar dan, in zijn laatste woorden aan zijn moeder, gaf hij al aan een rotsvast vertrouwen te hebben in het leven na de dood, zoals het geloof dat voorspiegelt. Niet bang, zei mam, sinds Jezus mens is geworden, is de dood een overgang naar het leven, waar we ons niet voor hoeven te verstoppen. We moeten ons voorbereiden om iets buitengewoons mee te maken in het eeuwige leven. Zo mooi dat die jonge man daar al van getuigt. Jezus is mens geworden. Ja, en we weten ook dat Jezus als Zoon van God geleden heeft aan het kruis. En dat zijn dierbaar bloed voor ons vergoten is. Dat even als buiten het thema om, heeft het op de deur kunnen lezen. Het thema is geroepene van Jezus Christus. Dat ben je en dat proef je. Ja, geroepen, hoe kom ik bij dat onderwerp? Ja, ik weet het ook niet. Ik moest er gewoon over spreken. En ik vond ook terug in Romeinen, de eerste 7 versen, en die wil ik straks ook met jullie gaan lezen hoor. Maar ja, geroepen, hoe zit dat eigenlijk? Heb je iemand horen roepen? Heb je een stem gehoord? Je gelooft toch? Nou, als je gelooft, ben je geroepen. En dan lezen we straks de Romeinen van het eerste hoofdstuk. Maar Paulus schrijft die brief. En bijzonder is, dit is het enige brief dat hij een brief schrijft aan de gemeente waar die hij niet gesticht heeft. En hij was daar ook nog nooit geweest. Maar toch moest hij deze brief schrijven en hun heel veel dingen vertellen. Het is ook een lange brief, 16 hoofdstukken. Het is ook niet de oudste brief. Als je de Bijbelvolgorde aanhoudt, dan is het niet een kwestie van het oudste eerst, maar op een of andere reden hebben ze bedacht, de Romeinen, dat is de langste brief, daarna de kortere brieven van Paulus, en dan de andere apostelen, en zo hebben ze dat op een of andere manier gegroepeerd. Dus vandaar dat Romeinen na Handelingen volgt. En de brief is geschreven in ongeveer 57, 58 na Christus. Vanuit Korinthe, waar Paulus toen was, of in die streek in ieder geval. Wordt ook wel vermoeden dat hij in die streek van de Kengreën was. En ik zei, hij wordt geschreven door Paulus, maar eigenlijk dicteert Paulus hem. Je ziet het voor je, Paulus is in een ruimte en verderop zit iemand achter zijn laptop te tikken. Oh nee, sorry, die hadden we toen nog niet. Maar zal geschreven hebben van, dit moet je zeggen, dit moet je schrijven. Dat was namelijk Tertius. In het laatste hoofdstuk van de Romeinenbrief, dan rond Paulus de brief af met het doen van groeten aan allerlei verschillende mensen. En ook de mensen die bij Paulus zijn, doen de groeten aan verschillende mensen in Rome. En dan schrijft Tertius ook nog even. in vers 22 van hoofdstuk 16. Ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Heere. Dus dat, mooi dat hij die vrijheid ook even genomen heeft, weten we ook hoe dat te werk ging als Paulus een brief schreef. De voorgeschiedenis van die gemeente in Rome bestaat voornamelijk uit christen geworden Joden. En die worden in ongeveer 50 na Christus verdreven uit Rome. Keizer Claudius staat er aan het bewind. En die regeerde van 50 tot 54. Dat kunnen we lezen in Handelingen. Hoeven niet op te zoeken hoor. Maar die keizer die wilde dat alle Joden uit Rome vertrokken. Ook die als de christen geworden Joden. En waarschijnlijk is die gemeente wel door Joden gesticht. Joden die op de Pinksterdag vanwege het Joodse feest in Jeruzalem waren. En daar ook hoorden verkondigen het evangelie wat Petrus en de anderen allemaal vertelden. En dat ze tot geloof komen en dan gaan ze terug naar de plaats waar ze wonen. En dan vertellen ze daar het evangelie en dan stichten ze daar een gemeente. Dus het zijn Joden die de gemeente gesticht hebben. Maar die worden verdreven in 50 na Christus, dus een aantal jaren later. En dan zijn het de christenen uit de heidenen, die achterblijven en de gemeente, oneerbiedig gezegd, draaiende houden. En volgens verschillende uitleggen heeft dat te maken dat Paulus zo veel vertelt in deze brief over de relatie met de Joden. Want er waren Joodse leiders in het begin die de gemeente gesticht hebben. Die moeten uit Rome weg. Er blijven christenen uit de heidenen achter en die nemen de leiding over. Maar als die christenen, de Joden, weer terug mogen komen, dat mag nadat Claudius overleden is, gaan ze allemaal weer terug naar Rome. En dan gaan ze natuurlijk weer naar de gemeente. En volgens bepaalde commentaren geeft dat spanningen tussen de christenen uit de heidenen en de Joden. Maar Paulus is zelf ook een Jood en hij is geroepen om onder de heidenen het evangelie te brengen. Dat is zijn roeping. En vanwege die spanningen, ja, spanningen die er toen waren tussen christenen en Joden, helaas zijn die nu ook veel. Ook Joden onderling, wat mij van de week opviel. Een artikel op theologie.nl van Lodi van der Kamp, ook een rabbijn. Die beweerde daar dat die zei ook maar korte metten met die Bijbel, met de Tenach. En doe de Bijbel maar dicht en stop met het theologisch wensdenken over de staat Israël. Dat zegt de ene rabbijn. Want volgens bepaalde theologen en rabbijnen staat er niks over de staat Israël in de Bijbel. Zoals de staat nu is. Maar een andere rabbijn, Benjamin Jacobs, ik heb een paar keer ontmoet dat hij sprak op een bijeenkomst. En hij spreekt ook regelmatig voor christenen en voor Israël. Die heeft een hele andere relatie met de christenen. Maar hoe die relatie met de Joden toen verder aandacht krijgt, dat staat verderop in de Romeinenbrief. En daar gaat het vanmorgen ook niet over. We zouden het hebben over de eerste 6 versen. En dat wordt al lang genoeg voor de mensen die straks naar koffie verlangen. Dus ik ga weer to the point. Romeinen 1, mogen jullie erbij halen. Romeinen 1, vers 1 tot 7. Boven staat dat het korte pericoop geadresseerde. En de afzender, de groet en de geadresseerde. Nou, de geadresseerden zijn dus de mensen in Rome. Het is een wereldstad. Wel bijzonder, een wereldstad waar een christelijke gemeente is. En zoals in veel wereldsteden staan die natuurlijk ook verleid open aan veel verleidingen en vervolgingen ook. En er waren veel heidenen. En of het een grote gemeente was, dat weten we eigenlijk niet. Maar gezien de groeten, het aantal groeten wat Paulus over moet brengen, denk ik dat die vast wel wat groter geweest zal zijn dan onze gemeente. Maar dat doet er verder ook niet toe, want Jezus zegt het zelf. Waar ik in het midden ben, hè, waar twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn. Voor de Heer gaat het niet om de grote aantallen, maar gaat het om die twee of drie personen die bij elkaar komen om hem centraal te stellen. En dat mochten we vanmorgen ook doen, in de liederen, in het vieren van de avondmaal. Zo prachtig hier dat steeds de Heer Jezus centraal gesteld wordt. Als we dat niet meer doen, kunnen we wel stoppen, hè? Dan kunnen we wel ophouden. Dan zijn we misschien wel werkelijk aan het kerkje spelen met een kleine k en dan heeft dat geen zin. Maar zolang we hier de Heer centraal stellen in alles wat we hier mogen doen, dan geloof ik ook dat God het gaat zegenen. Romeinen 1, vers 1 tot 7. Ik lees even de versen en daarna elke vers nog even een verduidelijking ervan. Ik lees hem uit de Herziene Statenvertaling. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, ten aanzien van zijn zoon, die, wat het vlees betreft, geboren is uit het geslacht van David. Wat de geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat hij de zoon van God is, door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. Door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen, tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van zijn naam. Waartoe ook u behoort, u geroepenen van Jezus Christus. Dat is het thema van de preek, geroepenen van Jezus Christus. Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen. Daar hebben we het al, heiligen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Paulus, eerst een bestrijder van het evangelie, later een strijder voor het evangelie. Want hij heeft een ontmoeting met de Heer gehad. En in de grondtekst staat de volgorde, een dienstknecht van Jezus Christus, staat Christus Jezus, staat het andersom. Het is de gezalfde Jezus waar hij een dienstknecht van is, een boodschapper, een afgevaardigde. Hij is apart gesteld voor het blijde nieuws van God. Dat tevoren was aangekondigd. Het Nieuwe Testament, het Oude Testament, het Eerste Testament, de schriften, staan er vol van. Jezus zegt ook zelf ook, wanneer hij met zijn discipelen praat, deze zijn het die van mij getuigen. Ten aanzien van zijn zoon staat hier in vers 3, dat is nieuws met betrekking tot de zoon van God, Jezus, mens geworden, geboren uit het geslacht van David. En wat de geest betreft, de dynamiek, de kracht van de geest, die wordt duidelijk wanneer de Heer Jezus opstaat uit de dood. Hij is opgestaan, hij is opgewekt. En de Heilige Geest die overtuigt dat Jezus Heer is, dat hij oppermachtig is. In het vijfde vers, door Jezus hebben wij genade, oftewel gunst ontvangen. Dan schrijft Paulus, wij, dus niet alleen hij en zij, maar wij, zoals we ook zoals we hier zitten. Het geldt voor ons. En wij zijn ook boodschappers, afgevaardigden, tot en met een doel dat heidenen, zich wel niet-christenen, gaan geloven en gaan gehoorzamen vanwege zijn naam. Waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. Ja, jullie in Rome, geroepenen, maar jullie in Franeker ook. Wij horen bij die groep. Want we hebben gehoor gegeven aan die roep. En dan ben je een geroepene. Dan ben je zijn eigendom. Een geroepene van Jezus Christus. Sommige vertalingen schrijven geroepen door Jezus Christus. Maar Daar staat echt van in de grondtekst. Je bent zijn eigendom. God is het die roept. En je wordt een geroepene van Jezus Christus. En vers 7, tot slot, aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen, genade zij. En vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dat wenst Paulus hen, maar ons allemaal, zoveel eeuwen later, mogen vanuit de Bijbel lezen dat God ons genade en vrede wenst. Maar we zijn geroepen dus. Geroepen uit, geroepen van, geroepen tot, geroepen voor. Nou, uit was voor de Romeinen wel heel duidelijk. Dat ze geroepen werden uit een duistere wereld. Toen was het evangelie nog nergens verkondigd. En in Rome wordt het daar voor het eerst verkondigd. Maar ook in deze tijd mogen we weten dat het een duistere tijd is. Maar wij zijn geroepen om God te dienen. God roept ons om een lichtpuntje te zijn. En dat deed me denken aan de eerste keer dat God het licht roept. In Genesis lezen we dat het was woest en leeg op de aarde, donker, je zag niks. Op een gegeven moment roept God. God roept het licht tot aanzijn. Van de week dacht ik van, goh, wat mooi. Ja, als je iets gaat maken, dan heb je licht nodig. Maar Jezus zegt ook, ik ben het licht van de wereld. We lezen in de eerste versen van Genesis, de geest van God zweefde over de wateren. God roept, maar Jezus wordt nog niet genoemd. En toen dacht ik van de week, God roept het licht. Hij roept Jezus erbij als hij de wereld gaat scheppen, als hij de mens gaat scheppen. Want hij zegt, ik ga wat moois maken, iets prachtigs. En ook in die tijd was u, was jij, bij God bekend. God wist al wie je was en wie je zou worden. Hij wist al, hij kende jou al. Dat is zo bijzonder. We zijn een geroepene van Jezus Christus. Dat is onze positie. Het is onze uitgangspositie dat wij van Jezus zijn. Paulus start ermee om dat heel duidelijk te benoemen in de eerste versen van zijn lange brief. Dat we het eigendom van Jezus zijn. We zijn zijn bezit. Van Jezus dus, hè? We zijn alles in ons. Alles van ons. Alles wat ons maar beweegt. Ons hart en onze verlangens. Onze toekomst en ons verleden. Als we het aan de Heer gegeven hebben, is het van Hem. Soms is er wel eens een discussie over, moeten we tiende geven, ja of nee? Nou, je moet je eerder afvragen van wat mag ik houden? Want alles is al van Hem. In de vorige preek sprak ik over dat je jezelf moet vernederen. Dat je je leven niet moet liefhebben. Dat we een voorbeeld aan de Heer Jezus mogen nemen als het gaat om overgave. Overgave aan God. Maar je bent ook geroepen tot. Staat in de Bijbel. God roept jou, u, tot Hemzelf. Dat je bij Hem mag horen. Het is genade dat je bij Hem mag horen. En dan roept je ook tot geloofsgehoorzaamheid. Gehoorzaamheid van het geloof. Daarmee, want als je gehoorzaam wordt, laat je zien dat je gelooft. In Jacobusbrief staat erom bekend dat je je geloof moet laten zien uit je werken. Maar dat is een kwestie van gehoorzaam zijn. Want als je gelooft, dan denk je anders, dan reageer je anders. Anders dan een ander. En je bent gewoon anders. Want doordat je dat doet, ben je ook een getuige gewoon. Heb je misschien nog geen woord gezegd, maar u bent degene die in de Heer gelooft. Dat doet helaas niet iedereen. Maar het feit dat je gelooft, ben je een getuige. En geroepen voor. Ja, Paulus had een speciale taak. De apostel voor de heidenen. Maar goed, God doet een beroep op iedereen van ons. Want hij roept ons. Maar dat doet God, hè? Wij kunnen niet voor iemand anders uitmaken wat je moet doen in Gods koninkrijk. Dan gaan we baas spelen. En dat is het laatste wat je moet doen. Want dan maak je iemand afhankelijk. En als we afhankelijk moeten worden, dan is dat van God en God alleen. Jezus zegt niet voor niks ergens in gesprek met de fariseeën of met de discipelen, laat niemand u rabbi noemen. Eén Heer is er, dat is Jezus. Maar iedereen moet luisteren naar wat God voor hem in petto heeft. Misschien raak je innerlijk overtuigd van dit of dat moet ik doen, of dat mag ik doen, en dat kan dus een ander niet voor je doen. Nou, op school toen ik les kreeg van een dominee, en die zei wel eens, het vak dominee is ook een kwestie van roeping. Want het was wel een academische opleiding als je dat volgde, maar het was wel de minst betaalde. Dat was dan zo van, nou ja, er moet ook een beetje roeping bij zijn. Hè? Dat heb je ook met als je in de verplegingen gaat, wordt ook wel gezegd, dat is een roeping. Nou, want je verdient niet zoveel. Oké, maar dat is niet helemaal nu aan de orde. Het is vandaag startzondag, een nieuw seizoen. En God wil ieder van ons, wil jou, wil u, wil mij gebruiken, ook in deze gemeente. Nog even, het kan een vaag onderwerp zijn, roeping. Vooral als je niet weet wat God met je leven wil. Want niet iedereen hoort een duidelijke stem. En soms zeg je pas achteraf, ja, dat was Gods leiding. Ik heb het zelf heel duidelijk ervaren toen ik van baan veranderde. Ik had werk in de woningbouw. Het ging moeilijk daar. En al met al was dat de aanleiding dat ik dacht, ik wil helemaal wat anders gaan doen. Ik zag geen carrière mogelijkheden in de bouw. Was er ook niet, want er was bijna geen werk. En toen heb ik gesolliciteerd als verpleegkundige hier in de GGZ. Daar kon je, had je inkomen en je moest een week in de maand naar school. Maar dat ging zo makkelijk nog niet. Er was weliswaar een nieuwe studiegroep die gestart zou worden. En daar had ik dan op gesolliciteerd om mee te doen. Maar ik werd wel even aan de tand gevoeld. Van, goh, je bent bijna 30 en je hebt al een goede baan. Wat is het in jou dat je anderweg, dat je dit gaat doen? Denk je dat je iedereen beter kunt maken? Want we hadden het ook over het geloof. Nou, ik zei nee. Zo sta ik daar niet in. Maar ik had wel de aandrang om dat werk te gaan doen. Omdat me, ook door verschillende omstandigheden in mijn leven, werd ik bepaald bij de psychiatrie, zeg maar. En dat heb ik toen ook gezegd. Voor mij was het ook geen roeping, om eerlijk te zijn. Ik had niet duidelijk een stem gehoord van, je moet dat en dat gaan doen. Ik ben gaan solliciteren. En ik kon zeggen van, nee, ik zie het niet als roeping, maar wel als leiding. Als het niet slecht gegaan was in de bouw in die tijd, en ik niet bijna gedwongen was om ander werk te zoeken, dat ik anders toch uiteindelijk werkloos zou worden, of helemaal naar Rotterdam zou moeten verhuizen, dat zag ik ook niet zo zitten, dan dat bracht mij wel op een ander spoor. En achteraf zie ik echt Gods leiding daarin. En heb ik met heel veel plezier al die jaren mogen werken. Ja, het waren ook wel eens moeilijke periodes. Maar in mijn geval kon ik terugzien van, dat was toch een stukje leiding van God. Maar het blijft vaag en moeilijk. Want we kunnen dit niet voor iemand anders uitmaken. Want jouw leven kan wel heel anders zijn. Je kunt met ziekte geconfronteerd worden. En nog allemaal plannen hebben en dat toch niet meer lukt. Of je raakt weduwe. Of je raakt gescheiden. Of hoe dan ook. Hè? Het gaat niet allemaal van lei en dakje, zeg maar. Maar wel, God weet het. God weet ervan. En hij heeft een bedoeling met ieders leven. Ook al denk je soms van, ik ben totaal mislukt. Nee, dat ben je niet. God heeft jou gewild. Je bent de geroepene van Jezus Christus. Je bent het en je proeft het. En dat proeven, hè? Wat is dat eigenlijk? Nou, Peter noemt het letterlijk in zijn brief een tekst: tenminste, als je geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. Ja, als je pas tot geloof gekomen bent, dan ben je enthousiast. En dan weet je, dan ervaar je God vaak van heel dichtbij. En dat werd mij toen ik een jaar of 17 was ook eens gevraagd van, ja, waarom zul je doorgaan? Nou, ik had in die tijd geproefd dat de Heere goedertieren is. En het is genade dat we dat, als we dat zo nu en dan weer mogen proeven. Maar het is geen vast omlijnd iets. God wil dat we trouw blijven in het dienen van Hem. En dan is het genade dat we mogen proeven dat de Heere goedertieren is. Dat Hij het beste met ons voor heeft. En ja, niet iedereen maakt een Paulusbekering mee. Afgelopen vrijdag was ik op een Israëlbidstond in Leeuwarden. En er vertelde iemand van hoe een orthodoxe Jood, die was militair, was zwaar gewond geraakt in de Gaza-oorlog. En die had door zijn zware verwondingen, op een of andere manier, ik weet niet meer precies hoe dat gegaan was, maar hij had een ontmoeting met de Heer Jezus. En dat was een orthodoxe Jood, waarvan die geloven dat Jezus en de christenen, dat is eigenlijk maar een secte. Jezus is niet de Messias. Maar toen had hij, door die omstandigheden, verschrikkelijke omstandigheden, waar hij als militair in verkeerde ontmoeting met onze Heer. En toen kon hij niet anders. Toen moest hij wel erkennen dat Jezus de Messias is. En hij had ook gezegd, later aan iemand, van, mijn leven is helemaal anders. Wordt nooit meer hetzelfde. Het is een prachtig getuigenis dat eigenlijk Paulus' bekeringen nou ook nog wel in deze tijd voorkomen. Misschien kun je daar, komen hier straks mensen binnen die dat zo meemaken en daarvan getuigen, wat prachtig zou dat zijn. Maar vergeet nooit, ieder van jullie is dat geloof gekomen. Daar is een ervaring aan vooraf gegaan. Iets wat in je hart heeft plaatsgevonden. En onthoud dat. Vergeet dat niet. Want dat helpt je om vol te houden. Het helpt je om in zijn dienst te blijven staan. Ook al valt het soms tegen, maar de Heer is bij je. En, hebben we afgelopen dinsdagavond tot bidstond ook even over gehad, bid onophoudelijk. En in de kracht van de Heilige Geest. Wat ik toen ook geciteerd heb, doe ik nu weer, wat Herman Boon ooit een keer zei, want als ik niet bid, dan maak ik me zorgen. Dus, ik moet zorgen dat ik bid. Dus laten we dat doen. Blijven doen. En God ziet jou. Hij kent jou. En Hij is blij met jou. En dat mag je weten. Halleluja. Amen.